BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. Together en Mobink. Mobink. Shift forward.
BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
De regeling voor de reiskostenvergoeding gaat op de schop en daar worstelen heel veel bedrijven nog mee. Wat je als werkgever wel en niet kunt doen, dat hoor je straks.
Inderdaad. Moeten we nog wel extra investeren in infrastructuur als we thuis blijven werken? Nou, deze kwestie die bespreken we zo met de voorzitter van de Mobiliteitsalliantie.
Welkom. Dit is de allereerste aflevering van BNR Mobility. Het programma over mobiliteit hier op BNR.
Ja, mooi hè?
Ja.
En dat moet gewoon even gevierd worden. Er zijn maar een paar leuke dingen in het leven die er nog gebeuren. En dat is gewoon een nieuw programma. De allereerste aflevering. En dat moeten we gewoon even vieren. Ik heb ook een flesje meegenomen.
Oh, je hebt even de dopper af laten kurken.
Ja, ik heb het al gedaan.
Ja, daar is hij. Hoppa.
En ik heb ook glazen meegenomen. Dus we kunnen straks na de uitzending.
Laten
denk
we dat
ik,
na de ja, uitzending
doen. Ja, dat denk ik ook. Denk
lijkt me een goed plan.
Ik schud zo in.
We gaan beginnen met de inhoud, Nout. En dan beginnen we ook met de verkoop van e-bikes. Want die gaat dit jaar explosief stijgen. Dat voorspelt onderzoeksbureau Multiscope in de e-bike monitor.
Ja, een onderzoek is uitgevoerd onder ruim 6400 Nederlanders. En die willen dolgraag een elektrische fiets. Dat zegt John Kievit, hij is van Multiscope.
Wij hebben het consumenten gevraagd of ze in 2021 een e-bike aan willen gaan schaffen. En we verwachten, dat is de maximale verwachting, dat er ongeveer 1,2 miljoen bijkomen. En dat zou toch wel een aanzienlijke stijging zijn ten opzichte van het verleden. In een eerder bericht hebben wij gekeken dat er in Nederlandse huishoudens nu 1 op de 3 een e-bike had. En er komt nu nog 9% bij. Dus dat is een behoorlijke groei nog steeds.
Ja, 1,2 miljoen nieuwe e-bikes, dat klinkt als heel veel, is natuurlijk ook gewoon heel veel. Maar het is natuurlijk ook weer niet zo hè, dat als je iets wilt, dat je het ook echt doet.
Dan nog, stel het ligt enkele honderdduizenden lager, dan is het nog steeds een aanzienlijke groei. En je ziet natuurlijk aan allerlei externe factoren, waaronder ook corona, dat een fiets en maar daarbinnen een e-bike ook steeds interessanter voor de consument wordt.
Wat zijn de motivaties van mensen om die e-bike te willen?
Je ziet op nummer 1, de nummer 1 reden is gemak, wordt door 51% van de consumenten genoemd. Minder fysieke belasting als je fietst. 40% van de consumenten noemt dat. En snelheid, een hogere snelheid is de nummer 3. Kleinere factor, milieu is ook nog iets van 15%. Maar het is vooral het gemak wat als nummer 1 genoemd wordt.
Ja, het is makkelijk. Jij kunt dat onderstrepen, want jij hebt een e-bike.
Ik heb inderdaad een e-bike. Overigens ben ik vandaag wel weer dan op mijn mountainbike gekomen vanwege de gladheid. Ik vond het toch een beetje te link.
Heel verstandig, denk ik.
Ja.
Ja, want ik ben uitgeschoven.
Oh ja?
Ja, 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 zeker, zeker. Ik had even niet een paar kinderkopjes gezien en daar ging ik. Ja,
die zijn echt glad, de kinkers en zeker. De kinderkopjes. Maar jij hebt zelf dus nog geen e-bike?
Nee, ik woon hier in Amsterdam en ja, dat is een kwartier fietsen. Dus ik voel niet echt de noodzaak om een e-bike aan te schaffen.
Wacht maar tot ik je een keer uitnodig voor de kop koffie bij mij.
Ja,
in Amstelveen.
Ja, dan zou het wel handig zijn. Maar ik heb me wel als doel gesteld om een e-bike te gaan testen ergens de komende weken.
Nou, dat gaat ongetwijfeld lukken met dit programma zeker. Want zeker. We gaan in dit programma ook allerlei mobiliteitsoplossingen testen, hè, zoals dat dan heet. Nou, dat zijn vaak gewoon hele leuke apparaten. Maar ook Maas-achtige constructies en mobility as a service. Maar nu even over die e-bike. We stappen dus mogelijk een hoop mensen op die e-bike. Laten we dat gelijk maar even voorleggen aan onze gast Frits van Brugge, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie en natuurlijk ook scheidend hoofddirecteur van de ANWB. Welkom, leuk dat je er bent, want we hebben afgesproken te tutoyeren. We kennen elkaar al wat langer.
Ja. Ik geloof niet dat de eerste keer is.
Nee, zeker niet.
Rij je zelf ook wel eens op een e-bike?
Helemaal nooit.
Nee?
Ik ben een verwoed fietser in het weekend, maar dat doe ik op een gewone fiets. Ik combineer altijd wandelen en fietsen.
Een gewone, keurige ANWB-fiets of toch zo'n racefiets?
Een gewone fiets.
Gewone fiets.
Ja.
Mooi.
Ja,
wel versnellingen, toch?
Een hele hoop versnellingen.
21. Nee, maar deze ontwikkeling, u hoorde het net. Ja. Of je hoorde het net. Wat vind je ervan?
Eerst even omdat je dat daar opentrekt. Ik wil jullie van harte feliciteren met het nieuwe programma. Dank. Je kan je voorstellen vanuit de Mobiliteitsalliantie dat zegt, dit is gaaf.
Ja.
Dat mobility zo centraal zetten nu. Want mobiliteit is geluk. Hè? Wat we zien in de coronacrisistijd is dat er giga meer gefietst wordt. Ook niet een klein beetje meer, 27% meer. Dat is een perfecte ontwikkeling. Er zit een hele stevige min aan, hè? Ik weet niet of ons dat realiseren. Is verkeersveiligheid. Ja. Wat het gevolg wel is dat er veel meer gefietst wordt nu in de steden. En eigenlijk dat de infrastructuur met alle andere micromobiliteit die nog aankomt, de steps en noem maar op, dat we eigenlijk verwachten op dit moment dat dus het aantal doden en zwaargewonden gaat stijgen hierdoor. Dat is de min. De plus is natuurlijk de gezondheid, het is lekker groen.
Precies, we bewegen veel meer. Maar het is natuurlijk wel zo, dat zeg je al, er zijn heel veel soorten vervoersmiddelen die op dat fietspad komen. Ja. Die hebben ook verschillende snelheden. De gewone fiets met versnellingen, de e-bike, maar ook de speedpedal. Het heeft allemaal verschillende snelheden. Het is moeilijk in te schatten, ook bijvoorbeeld voor de automobilist, wat je nou tegenover je hebt.
Ja, dus als dat allemaal gezamenlijk, sterker nog, een vrachtauto kun je er ook nog bij zetten, dat zou elkaar in een stad eigenlijk allemaal niet moeten ontmoeten.
Nee,
dat is
maar
niet goed.
Wat moet er dan gebeuren?
Als je dat, nu hebben we een hele fundamentele vraag, want de steden zijn hier niet op ingericht, maar daar hebben we wel echt over een hele vernieuwing van de infrastructuur van de stad. Dat betekent dat je stad, dat je eigenlijk voertuigen in voertuigfamilies moet indelen, gebaseerd op snelheid, en op basis daarvan ga je stad opnieuw inrichten. Nou, als je nagaat dat de stad nu, oude stad, is ingericht met een boot in te gaan, of op een fiets of een paard, bij wijze van spreken, dan is dat echt een fundamenteel vraagstuk voor de stadsbestuurder.
Maar dat kost klauwen met geld. Een stad helemaal aanpassen omdat we meer gaan fietsen?
En we gaan meer wandelen en we gaan meer op een step zitten. We gaan, en dat betekent minder automobiliteit waarschijnlijk in steden. Je krijgt elektrische vormen van vrachtvervoer. En dat betekent inderdaad, of we het nou leuk vinden of niet, als we tenminste belangrijk vinden dat de stad veilig is voor het, dat we dus hem opnieuw moeten inrichten.
Maar over
en dat kost veel geld.
Overdrijven we dan niet over de kosten? Want als we hier naar buiten kijken, dan kunnen we toch makkelijk zeggen van, nou, we maken de weg voor de auto's wat smaller, hè, minder auto's. De trottoirs breder, de fietspaden breder. Misschien twee soorten fietspaden. Één voor de speed pedelecs en één voor de e-bikes.
Ja, mijn dat we hebben het opgelost.
Ja, maar dat dus, is toch helemaal niet zo ontzettend
maar als je
veel grote kosten.
Inderdaad dat je verschillende straten voor verschillende typen vervoer kan gebruiken. Maar dat staat er niet zomaar. Maar die kant moet, zo moeten we gaan denken.
Ja, maar een weg moet natuurlijk aan een soort van inrichting voldoen. Hè? Kan ik me zo voorstellen.
En wat ook belangrijk is, dat zeggen we ook als mobiliteit. Tijdsalliantie bouw hubs om de steden heen. Dus je gaat met auto's of met de trein ga je naar de stad toe. Mm-hmm. Of met vrachtverkeer. En dan verplaats je het naar lichtere vorm van openbaar vervoer. Of we gaan fietsen of we gaan wandelen. En minder auto's die stad in. En dat is de gedachte ook die heel sterk leeft. En betekent ook hier weer een behoorlijke investering in onze infrastructuur.
Maar hoe zit dat dan met vrachtverkeer? Als we kijken naar een stad als Amsterdam. Zou je dat dan ook meer met de boot moeten doen? Die grachten liggen er nou eenmaal. Zou je de bevoorrading van die winkels, als ze ooit nog open gaan trouwens, zou je die dan veel meer over die grachten moeten gaan laten plaatsvinden?
Nou, in ieder geval hopen dat die winkels
nou, inderdaad,
gaan.
Ja, ik hoop het voor al die ondernemers. Maar sowieso voor al die ondernemers natuurlijk.
Ja, maar de gedachte is dat het vrachtverkeer ook, dat je ook hubs krijgt echt voor het vrachtverkeer, en dan dat er dan elektrische vormen van vrachtvervoer de steden ingaan. En wellicht kun je ook met boten dingen doen, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Maar ook hier is dus nieuwe manieren van denken. En dat vereist elke keer weer met een hele open mind hier naar kijken, ons goed verplaatsen in die reiziger en ons goed verplaatsen in dat pakketje. En dan niet meer denken het is een boot of het is een auto of het is een fiets, maar over de breedte die modaliteiten dus opnieuw inrichten.
Ja. Ik begrijp nu dat je heel blij bent dat dit programma er is, Frits, want het is keihard nodig, volgens mij.
Ja. Ja, maar het spijt me wel. We zijn met 17 miljoen mensen mobiel, hè?
Ja, precies.
Breng gewoon geluk. Je bent op je gelukkigste. Ik weet niet of je dat weet, dat komt van Carlo de Weijer, dit getal. Als je 1 uur en 7 minuten op reis bent, ben je op je gelukkigst.
Oh.
En je bent dus heel ongelukkig als je niet mobiel bent. We hebben natuurlijk heel veel infrastructuur en investeren, maar het is ook gewoon geluk dat je ergens heen kan. Het is gewoon geluk.
Het is fijn dat ik straks nog een half uur naar huis mag fietsen. En dan ben ik er ook gelijk. Nout, die moet nog even een ommetje extra doen.
Ja, dat kan
hij
beter maar doen.
Ja, goed. Frits, je bent hier vandaag te gast als voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Dat is een samenwerkingsverband van partijen in de mobiliteitssector. Wat is nou precies jullie missie?
Ja, kijk, we zijn eigenlijk hier, misschien moet ik dat even zeggen, zo'n 4 jaar geleden mee begonnen. Want toen dachten we echt vanuit de trein, vanuit de auto, vanuit de fiets. En er werd alleen maar bezuinigd. Niks stond op de agenda toen. Toen hebben we gezegd, we moeten gaan denken vanuit die reiziger. We moeten gaan denken vanuit dat pakketje. En zo zijn 25 partijen van de NS, Openbaar Vervoer, Transport en Logistiek Nederland, mobiliteitsindustrie bij elkaar gekomen. 25 partijen. En vervolgens is onze missie echt voor die reiziger en voor dat pakketje. Hoe kom ik zo schoon mogelijk van A naar B? Hoe kom ik zo veilig mogelijk van A naar B? Ook zo voorspelbaar, dus goede bereikbaarheid. Maar ook voor ons allemaal, dus betaalbaar van A naar B.
En toen kwam corona.
En toen kwam corona. Jaar geleden wisten we dat al niet. Toen gingen we thuiswerken.
Gingen we juist minder in het OV. Gingen we meer individueel vervoer gebruiken. Dus ik kan me ook voorstellen dat jullie missie dan ook verandert.
Dit is natuurlijk... Het is toch wel bijzonder dat we 63% minder files hebben gehad vorig jaar. Maar even een wegenwachtgetal. De wegenwacht had er maar 10% minder druk. Dus we waren nog best actief met z'n allen. Okay. Maar we zien dus in coronatijd, is plaats 60% kan helemaal niet thuiswerken. Dat moet ons wel even realiseren.
60%?
Ja, 50, 60% is maar net aan wie het vraagt. Ik zie verschillende getallen. 50 tot 60% kan niet thuiswerken.
Maar hoe dan ook, enorm aantal.
Ja. Maar dat betekent 40-50% kan thuis werken. En wat we verwachten, en dat is ook een beroep wat ik ken, ook voor de luisteraars nu, werkgevers en onderwijs, zorg nou, want mensen willen heel graag meer thuis werken. In onze statistieken zien we 60-70% prima meer thuis te werken. Wel ietsje minder dan nu graag.
Dus een
nieuwe balans daarin zoeken. En dat zou een enorme ontlasting van het mobiliteitssysteem. Want de beste manier om het groener te krijgen is door niet op pad te gaan natuurlijk. Dus dat betekent dat we echt een beroep doen vanuit de mobiliteitsalliantie. Maar ik denk, of voor ons allemaal richting werkgevers, onderwijs, laten we nu deze mooie trend die we nu zien, deze nieuwe manier van werken, laten we dat zo houden.
Maar wat verwachten jullie? He, want als straks het leven weer open gaat, we mogen weer mobiel zijn, we mogen weer bewegingen maken. Ja. Wat gebeurt er dan? Ja. Staan we dan gewoon binnen de kortste keren weer op slot?
Nou, op dit moment, dat hebben we dus gezien, doordat er zoveel minder verkeer was, als we zo'n 10% kunnen minderen, daar hebben we nu even over de wegen, dan gaat het goed. Maar voor alle duidelijkheid, Nederland gaat nog weer behoorlijk groeien in de komende 20 jaar. Dus het is ondenkbaar dat zonder nieuwe investeringen we zo verder kunnen. Kijk, dat wel duidelijk.
Dat brengt ons bij
het mobiliteitsvraagstuk van de week.
Kijk. Het mobiliteitsvraagstuk, en dat is: extra investeren in infrastructuur is niet nodig als we blijven thuiswerken. Frits van Brugge, eens of oneens?
We zullen moeten blijven investeren in infrastructuur.
En waarom?
Omdat wat je ziet, en de infrastructuur in de breedte zien. Het is niet alleen, het is vol waar we het net over hadden in de steden. Het is fietsinfrastructuur. Het is openbaar vervoer. Het is verbindingen naar Schiphol maken. En het verbeteren van onze wegen. Het is verbeteren in verkeerssystemen. Verbeteringen in het elektrisch vervoer. Over totale breedte hebben we het nu. En dat betekent dat er miljarden extra nodig zijn om dat te doen. Dus dat ondanks dat we meer thuis gaan werken. Vooral duidelijk, want dat moeten we wel doen.
Ja, je noemt miljarden, maar heb je daar concreet? Hoeveel miljard dan? Ja,
wat het concrete, laten we vooral ook voor zorgen dat de bestaande infrastructuur kunnen onderhouden. Daar zit nu al een tekort. Ja. Laten we dan ook voor zorgen dat de plannen die er liggen, dat die ook doorgaan, want daar is op bezuinigd in de laatste 10 jaar. En dan hebben we daarnaast nog ongeveer 3 miljard per jaar nodig. En daarmee, voor alle duidelijkheid, zit Nederland op de OESO-norm. Daar zitten we op het normale getal wat een land als een westers land als Nederland investeert in infrastructuur.
Oké, okay. Maar hebben we ook niet een enorme voorsprong op heel veel landen? Want als je de infrastructuur van Nederland bekijkt en die legt naast andere landen, dan heb ik toch wel de indruk, zeker als je met de auto gaat, dat onze wegen er over het algemeen goed bij liggen.
Nou, ik ben een tijdje niet meer in het buitenland geweest. Je gaat het zo langzamerhand vergeten. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Laten we alsjeblieft trots zijn op wat we hebben. Maar laten we dat ook voor de komende 10 en 20 jaar zo houden. Daar gaat het natuurlijk om. En dat betekent ook dingen als nieuwe software, Maas, dat je noemt al, Mobility as a Service. Dat soort dingen. Investeren in datacombinaties, al die dingen. Dat is, bedoel ik er ook mee.
Maar moet je niet juist omdraaien? Moet je niet juist dat geld dat jullie willen investeren, zodat mensen ook goed thuis kunnen werken? Dat je daar je geld in investeert. Dat je mensen beloont als ze niet de weg opgaan.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Dat zie je ook bij het mobiliteitsbeleid, wat we als ANWB gaan doen. Dat je ook een thuis, als je niet werkt, dat je, of je werkt thuis, dat je daar dan een thuiswerkvergoeding krijgt. Ja. Dat denk ik heel erg belangrijk. Dat komt ook allemaal in de nieuwe cao's, denk ik. Ja. Dat moeten we wel doen.
Ja, want jullie hebben ook een nieuwe cao. Volgens mij is het daarin geregeld als een van de weinige organisaties.
Ja, we liepen een beetje achter. Dachten
bij de ANWB dan?
Ja, ANWB klopt. En wat we nu doen is, hoe groener je reist, eerst plaats, als je reist, word je alleen maar betaald. Gewoon werk. En hoe groener je reist, dus je krijgt fietsend en wandelend een betere vergoeding dan met de auto. En als je niet reist, krijg je een thuiswerkvergoeding. En daarmee zijn we in één keer naar een van de voorste wagons geschoven. Ik doe ook weer oproep aan alle werkgevers, volg ons daarin. En laten we nou zorgen dat we een groener mobiliteitsbeleid krijgen. En ook stimuleren dat mensen thuiswerken.
Daar zullen we straks nog even wat dieper op ingaan, hè, met de reiskostenvergoeding. Ja. Maar eerst, we hebben het nu over die infrastructuur. Je zegt, blijf investeren. Maar moet je ook investeren in nieuw asfalt? Of vooral het huidige wat we hebben op peil houden En dan investeren in bijvoorbeeld fietssnelwegen, dat soort zaken en Maasprojecten.
Ja, wat je ziet is, ik kijk dan wel 10, 20 jaar vooruit. Ja. Ik kijk naar de voorspellingen van de economie. Als we allemaal in een recessie duiken, dat is de beste oplossing voor dit probleem. Maar vanuitgaan dat we blijven groeien, dat is het super, super belangrijk dat we over die breedte juist investeren. Je geeft het zelf aan, maar dat we investeren in die fietsinfrastructuur. Ja. Bouw ook snelwegen tussen steden. Maar we moesten de Merwedebrug dichtgooien voor dat soort dingen. Dus laten we ook zorgen dat er op dit moment is er gewoon bij Rijkswaterstaat de komende jaren 1,4 miljard tekort om het überhaupt te onderhouden. De breedte van de wegen zullen verder moeten verbeteren. Een A27 tussen Utrecht en Breda kan echt niet zo. Maar hetzelfde geldt voor het spoor. De oude lijn, zoals we het noemen bij Leiden, moet echt verbreed worden. Je zult echt een betere verbinding tussen stad Amsterdam en Schiphol moeten maken, OV. Dus de kunst van een land is juist om te blijven investeren in zijn infrastructuur.
Ja, dat is een aardig
andere manier dan andere meer of minder
dat,
asfalt.
Dat is interessant.
Ik
heb een aardig wenslijstje gehoord. Ja. Ik neem aan dat het bij de partijen terechtkomen die gaan strijden voor de Kamer.
Daar hoef je geen zorgen over te maken.
maar het is hier ook de bedoeling dat de luisteraar mee kan praten. We hebben deze stelling online gegooid. Okay. Wat zeggen de luisteraars over deze stelling?
Nou, bijvoorbeeld Rob zegt blijven investeren en vooral in innovatie en niet in ruksigloos asfalt erbij. Mark Zijlstra, investeer liever in thuiswerken, eigenlijk wat ik net zei. Minder verkeer op de weg en maximum snelheid kan dan weer omhoog naar 130. Kijk. Ja, die is eigenlijk ingevoerd vanwege iets anders, die verlaging. Ja, inderdaad. Rijn Ad zegt, ik ben oneens met deze stelling en hij wijst naar de drukte op de weg op dit moment. Ik hou mijn hart vast, zegt hij, als we weer naar ons werk gaan. En experts hebben we ook even gesproken. Rob Stomphorst heeft gereageerd, dat is van Veilig Verkeer Nederland. Hij zegt, een veilige infrastructuur vergt continue investeringen. En Bert van Wee zegt, ja, vanwege thuiswerken twijfel ik erover. Hij is hoogleraar en hij zegt, investeren om drukte te verminderen, ja, die zijn gewoon niet meer rendabel. Ik zou daarom alle plannen heroverwegen, voor zover ze niet al aanbesteed zijn of je ze nog kunt terugdraaien.
Oké. Duidelijk. We hebben nog een ander belangrijk aspect. En dat is de betaalbaarheid van mobiliteit. Ja. Jullie, Mobiliteitsalliantie, ANWB, pleiten voor betalen naar gebruik. Ja. Waarom is dat? Dus heel lang is dat eigenlijk een boewoord geweest. Het mocht niet gezegd worden. Iedereen die dat noemde, die kreeg chocoladeletters in de Telegraaf voor zijn kiezen. Waarom is dat nu noodzakelijk?
Ja, we praten er pas sinds 1985 over. Maar laten we eerlijk zijn. Als je kijkt naar het huidige autobelastingssysteem, je zou kunnen overwegen dat het vernieuwd moet worden. Een idee. Elektrisch rijden. Hoeveel accijns zit het erop? Dus de gedachte die er veel meer leeft, wat ook het aantal kilometers kan beperken, is dat je gewoon gaat betalen voor het aantal kilometers wat je rijdt. Dus alle bestaande belastingen ga je bij elkaar vegen. Dat is maar liefst een kleine 20 miljard in dit land.
We hebben nu gewoon eigenlijk het Netflix-model. We betalen wegenbelasting en daarvoor mogen we zoveel rijden als we maar willen.
Ja.
Plus een beetje accijns op de brandstof.
Die zit er dan nog bij, ja.
Beetje veel.
Ja. En dus de gedachte hierachter is, en dat zal een aantal jaren vergen om zoiets te doen. Overigens zegt 80% van Nederland, ongeveer 70-80% van de Nederlanders zeggen, prima, dat betalen naar gebruik. Wat ze er overigens wel bij zeggen, wat mensen heel oneerlijk vinden, is als er een spitsheffing komt.
Ah, ja.
Ja.
Dat dus vinden we helemaal niks. Is, wat wel prima is, wat wel heel veel mensen zeggen, oké, naar uitstoot snappen we wel.
Oké.
Dat is oké.
Om zuiniger uiteindelijk te gaan rijden. Maar er komen nu verkiezingen aan. Ja. Steeds meer politieke partijen die zeggen, we zien het wel zitten. Ja. Is het dan nu of nooit?
Ja. Ik vind dat echt. Maar dan nog, want als ik met de staatssecretaris van Financiën praat, dan zegt hij, Frits, het meest ingewikkelde stuk software van die belastingdienst zijn ongeveer de autobelastingen. Ja. We hebben dat met z'n allen zo ingewikkeld gemaakt.
Maar op termijn.
Ik denk, toch zullen we naar een nieuw systeem.
Ja.
Maar het is gewoon verouderd.
Zijn we hier ook al een tijdje mee bezig. Ja. Zoals je zei, er wordt er ontzettend lang over gepraat. Arcadis heeft onderzoek gedaan naar betalen naar gebruik. Conclusie van het rapport is, invoering kost op dit moment gewoon meer dan het oplevert, economisch gezien. Je moet het voorlopig nog niet doen.
Ja.
Waar hadden ze het over? 2030.
2030 zou het rendabel kunnen zijn, maar dat weten ze niet 100% zeker.
Ja, ze zeggen dat het volgens mij 600-700 miljoen kost om die te voeren. Ik heb die rekensommen nog niet gezien. Ik vind dat ook wel erg veel geld.
Ja. Aan de andere kant, als je nu hoort wat voor bedragen er besteed worden om de coronacrisis tegen te gaan, dan kan er ook nog wel even bij.
Ja, Dan is een afronding, ja. Ik begrijp die sommen eerlijk gezegd niet helemaal, want dat voelt niet helemaal goed.
Je moet het ook controleren natuurlijk, onderaan de streep.
Ja, wel, is waar.
Belangrijk item, de reiskostenvergoeding. Vandaag zou eigenlijk de regeling voor die reiskostenvergoeding aangepast worden, maar het demissionair kabinet heeft dat tot 1 april uitgesteld. We praten er even over met Jos Hollestelle, mobiliteitsadviseur bij Breikers en jurylid van Spitsbrekers. Is het een verstandig besluit om het maar weer uit te stellen?
Ik denk dat het verstandig is om het uit te stellen. Veel werkgevers zijn er gewoon nog niet klaar voor. Al brengt het ook niet heel veel duidelijkheid om het iedere keer maar weer uit te stellen. Het was eerst 1 januari, 1 februari, nu 1 april. En is het echt 1 april voor het daarna weer 1 juni? We weten het niet zo goed.
Wat moet er nou veranderen met die vergoeding?
Ja, wat er in de basis gaat veranderen is... je kunt als werkgever kun je een medewerker een vaste reiskostenvergoeding geven. En die vaste reiskostenvergoeding houdt zoveel in... dus dat je mag 19 cent per kilometer onbelast vergoeden aan de medewerker... Iemand komt bij jou in dienst, je rekent in één keer uit... Hoe ver woont hij van zijn standplaats af, hoeveel dagen reist hij... en iedere maand krijgt hij op basis van zo'n formule €40 uitgekeerd. Medewerker hoeft niets meer te registreren, werkgever hoeft niets meer te registreren. Nou, wat er gaat veranderen, op zich veranderen de regels niet... maar een van de criteria in die vaste reiskostenvergoeding... is dat je 128 dagen per jaar naar je vaste werkplek moet reizen. Op het moment dat je dat doet, kun je die vaste reiskostenvergoeding geven. Op het moment dat je dat niet doet, zegt de fiscus... dan moet je je kilometers gaan registreren. Zoals je dat eigenlijk ook doet bij zakelijke kilometers die je maakt. Dus dan moet je in plaats van dat je iedere maand hetzelfde bedrag krijgt... moet je iedere maand aangeven... op dinsdag ben ik van huis naar kantoor gereisd... op woensdag ben ik van huis naar kantoor gereisd. Dat geeft wat meer administratie. Dus dat is wat er gaat veranderen. En tot dusver heeft de fiscus gezegd... weet je wat, die 128 dagen, daar komt bijna niemand aan... die nu nog naar zijn werkplek reist. Dat zien we door de vingers. Maar vanaf 1 april gaan we dat weer handhaven en dan... voldoen heel veel werknemers niet meer aan dat criterium. En kunnen zij dus geen onbelaste vaste reiskostenvergoeding meer krijgen... maar moeten ze dus per rit bij gaan houden hoe zij reizen... om nog steeds die reiskostenvergoeding te ontvangen.
Oké, dus dit betekent voor bedrijven dat ze het gewoon op een andere manier moeten gaan doen.
Ja, bedrijven moeten het op een andere manier doen. Dus dat betekent dat aan de kant van de werkgever dat er wat meer administratie is. Want in plaats van één keer een bedrag uitkeren wat iedere maand hetzelfde is... moeten ze dus bij gaan houden hoe die werknemer reist. En voor werknemers betekent dat ook weer wat meer administratie. Want die moeten opeens bij gaan houden hoe die reist. En tegelijkertijd, dat is ook het mooie net in het verhaal van de ANWB... biedt het ook wel weer kansen door zo'n flexibele reiskostenvergoeding in te richten... kun je een verschil gaan maken tussen de hoogte van vergoeding... tussen auto en fiets. En kun je medewerkers bijvoorbeeld een mobiliteitskaart geven... op het moment dat ze met openbaar vervoer reizen. Dus je kunt heel veel nieuwe prikkels inbouwen... die je in dat oude systeem niet zo heel goed kon inbouwen. Maar dat vraagt wel denkwerk en wat creativiteit van een werkgever.
En dus het biedt aan de ene kant kansen... maar aan de andere kant de HR-afdeling heeft meer administratie straks... begrijp ik van je.
Nee, maar dat is een kwestie van goede software aanschaffen.
Ja?
Ja, oké, wat de gedachte hierachter is, ik ben het helemaal met Jos eens. Betaal nou gewoon daadwerkelijk nou je reis. Maar we hebben allemaal een mobiele telefoon, dat kun je toch gewoon bijhouden. En dat is de gedachte die hierachter zit. Dus je wordt alleen maar betaald voor je werken, kilometers die je fiets met auto gaat. En je wordt betaald voor als je thuis bent. Ja, jongens, we leven wel in de tijd van nieuwe technologie en nieuwe software. Come on.
Stuk eerlijker.
Ja, zeer zeker. En dat is ook goed. Hè. Dus dat er zijn ook heel veel van dit soort service providers die dit heel goed inregelen, die het zo makkelijk mogelijk maken met GPS-tracking als je dat wilt. Met een eenvoudig dashboard waar je ook gelijk ziet wat je CO2-uitstoot is. Waar je eventueel ook een taxi kunt boeken of allerlei andere dingen kunt doen. Dus je kunt het als soort van romslomp gedoe zien. Maar je kunt inderdaad ook zien, weet je wat, we leven in een nieuwe wereld. We gaan dit aanbieden als werkgever. En dit biedt ook heel erg veel kansen. En dat is ook waar Breikers, in ieder geval in de metropoolregio Amsterdam... werkgevers bij ondersteunt om dit kosteloos met hen over mee te denken.
Kijk aan. Het is goed te doen. Er is wel werk aan de winkel. Dankjewel, Jos Hollestelle, mobiliteitsadviseur bij Breikers en jurylid van Spitsbrekers. En nou, Spitsbrekers keert ook weer terug. Hè?
Absoluut. De komende periode starten we het project weer op. En dat gaan we dan volgen in dit programma.
Zeker. Ik dank ook Frits van Brugge, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Veel succes. De komende 2 maanden nog, hè, bij de ANWB.
Bijna voorbij. Helaas.
Ja, bijna. Nou, daar gaan we nog wel een keertje over praten. Ja. Dit was BNR Mobility. Terug te luisteren via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, vergeet je van niet te abonneren. En tips, stuur ze gewoon naar mobility@bnr.nl.
Mijn naam is Meindert Schut.
En ik ben Aad Broekhoff.
Tot volgende week.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. Together en Mobink. Mobink. Shift forward.